Aan alle kijkers van Hour of Power, op deze vroege zondagmorgen, waar het nog een beetje koud is, een heel fijne zondagmorgen toegewenst. En ik hoop dat dit programma u en jou verwarmt. Het is de eerste zondag in de maand december en we zijn al bijna helemaal in de sfeer van kerst. En in de komende weken zullen we daarbij stilstaan. Wat betekent kerst voor jou en mij en hoe kun je er meer van maken? En Robbie Schuller spreekt daarover in de Christelijke Titel. Dat God dichterbij is dan je denkt, maar dat je wel op zoek moet gaan. En we krijgen een prachtig koorstuk te horen onder leiding van die bezielde dirigent Don Noe over The Majesty and Glory. En dan bij Hour of Power Nederland een bijzondere gast. Een jonge, gedreven, ondernemende dominee die in de Zuidas in Amsterdam, daar waar zoveel mensen werken in die hoge kantoorgebouwen, een ander ideaal en een andere missie nastreeft. En hij vertelt daar straks over. Een paar weken geleden was ik de gast in een interview met Robbie Schuller in de Crystal Cathedral. En dat laat u graag zien, want ik had de eer om hem daar zijn boek, wat hij geschreven heeft, zijn eerste Nederlandse boek, te mogen overhandigen. Ik hoop dat iedereen uitbundig zal genieten van deze uitzending van Hour of Power en wens iedereen veel kijkgenoegen toe.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Turn around to those who are standing next to you, shake their hands and say, God loves you and so do I. Let's pray. Father, we come to you in the name of your Son, Jesus, and we thank you for this gorgeous day. We thank you, Lord, that you are here, present with us, that you never left us. And we ask, God, that you would bless us, teach us, forgive us, and restore us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen.
Be seated. Well, in preparation for this morning's service, hear these words from Psalm 8. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory among the heavens. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars, which you have ordained. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the sea. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. May God add his blessing to the reading of this, his word.
Isn't it a miracle that we tiny people on this tiny planet Earth would have been given by God a mind and a soul, and that we would have been not only allowed to pray, but invited, as little as we are, invited to pray to this God who will hear and receive and answer our prayers. When we look into the night skies and see the work of your fingers, the moon and stars suspended in space, oh, what are we that you are mindful of us? O Lord, our God, the majesty and glory of your work transcends the earth, and it fills all of the heavens. Little children praise you perfectly, and so would we, and so would we. Alleluia. When we finish the anthem, we would like to ask you again this time to not clap. Don't applaud. Just maybe think for a minute how small we are, yet in the eyes of God, how wonderful we are in his sight.
I have the privilege this morning to interview one of my dearest and oldest friends. I have a long thing here I'm supposed to read about him because he's my buddy. I'm refusing. Instead, I want to share from my own heart. I met Jan van de Bos when I was 18 years old, which was 15 years ago, and I was standing in Bethlehem, I think it was, on Christmas Eve. And all of us were there, 500 viewers from the Hour of Power. And he was this crazy Dutch guy, you know. He just had all of these ideas and was always going, going, going. And Jan has become one of my closest and dearest friends, particularly a travel companion, and has really dedicated the majority of his life now to helping others, helping children. He's on the board of a number of different charities around the world. But the main reason we have him here is because he's the vice chairman of the Hour of Power in the Netherlands, and is one of the main people, along with Louis and others, who sort of guide and lead that ministry. And so we want to hear from him about his life and what's going on in the Netherlands. Would you welcome me this morning to the Crystal Cathedral, Jan van de Bos?
Hey.
Hey, the choir. My friends.
Yeah. And we want to say thanks not only to Jan and Louis and the directors at the Hour of Power, but to the Hour of Power Netherlands, because even now they're, I think, running ads and things, you know, help us sponsor and pay for the choir and the orchestra. And it's just great how everybody's sort of playing their part. So Jan, you've been traveling a lot. You're always around the world. I tell my friends that you live on an airplane because I think you're only home a couple. How are you feeling? I mean, you just came from somewhere. It's like, you're like, where's Waldo? But it's Jan, you know, around the world.
Well, I feel a little bit like a mule that entered the Kentucky Derby, and they asked his owner why, and he said, well, I think he needs some company. And I feel like a little bit like a mule here. If it's such an eloquent company of Christians, and here I am with my broken Dutch accent. But I'm proud of one thing. This is still the Dutch Reformed Church of America, and I love the Crystal Cathedral. And I'm proud of that. Do you know, Robbie speaks very well Dutch, and I know I surprised you by that, but please let the congregation hear.
Okay. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben Robbie Schuller, de kleinzoon van Dominee Schuller. Ik vind het fijn om hier te zijn. Hè? Okay, enough of that.
And, well, so well spoken, and soon you will come. You've been quite a few times in the Netherlands to preach. And before I forget, I want to present to you the first book, your Dutch book. It's not your English book, which is coming out soon. Because You're Valuable for God. That's the title. This is your book.
Oh, thanks, man.
And,
I've never seen it, actually. This is great. Thank you.
Good.
All right. Thank you. Okay. You gave me my own book.
He's a great man. I just traveled with him 10 days through Greece in the footsteps of the Apostle Paul. And it was remarkable. We were moved and touched. Yeah. We laughed. We cried. But what is so special about you, that you knew at the end of the trip everybody by name and everybody's story. You would always pray and always have time for people. And thank you for that.
Thank you, Jan. But this interview is not about me. It's about you. So,
okay.
So tell us, Jan, how? I mean, I mentioned a little bit. I mentioned a little bit how you're involved. But tell us how you got involved with our church.
Well, that's going a long way back. I feel like an old man now. I feel very vibrant and young. But 30 years ago, Corrie ten Boom, a war hero from the Netherlands, she wrote A Hiding Place, and she still has a statue here in this church. Moved from the Netherlands to California, to Orange County, to Yorba Linda, and she invited me to come to her house. And I thought, as a young man, great, you know. I knew that her home was close to Disneyland. And then the next day I said, Aunt Corrie, can I go to Disneyland?
Well, you called her Aunt Corrie?
Aunt Corrie, yes. And they said, no, we go to church. And here I arrived at the Arboretum. And there was this...
This is before the cathedral was built.
Before the cathedral was built. And there was this Dutch pastor from Dutch descent. I said, this is the day that the Lord has made. And my goodness, you know. We don't do that in the Reformed churches in Holland. And no.
I mean, you didn't really like him at first, right?
No. I met your grandfather after the service. And I said to him, the first thing I said in my bold Dutch, are you afraid to preach Jesus? Because I didn't hear about Jesus enough. And then he said, you're bold. I'll take you to the tower. And then he showed me the model of the Crystal Cathedral. Yeah. And I remember vividly, I said to him, don't think that you can catch God in a glass house. And he started to laugh and he said, we'll be friends forever.
Yeah, that sounds like it. That's great.
And so we are.
You're the vice chairman now of the Our Power Netherlands. How did all of that happen?
Well, 12 years ago, in the middle of the night, 3 o'clock in the morning, my phone rang and picked up the phone. And here's Dr. Schuller's secretary, and I have Dr. Schuller for you. He forgot about the timeline. And I said, hello, Jan. The Hour of Power needs to be on Dutch television. I said, Dr. Schuller, it's 3 o'clock at night. He said, I don't care. The Hour of Power should be on Dutch television, and you can do it, and you have to do it. Well,
and you, you told him it was impossible, right?
I told him it was impossible. But it is possible. 12 years ago, we started the Hour of Power. I'm the anchorman, the host of that program in the Netherlands that airs every Sunday, prime time, from 8 to 9, 9 to 10. And congregation, I want to share with you, the following in Holland is tremendous. Hundreds of thousands of people are blessed every Sunday by this tremendous choir, and I applaud the choir. That's why we strongly support the choir and the orchestra. They are fantastic. The music is awesome and people love it. And I've done 800 interviews from our prime minister to well-known Dutch people to unknown Dutch people. Yeah. And the Hour of Power makes an impact. We in Holland believe in it. We believe in the choir. We believe in you. And above all, we believe in God, who is so mighty, so powerful. This ministry, the Crystal Cathedral Ministries, will go on for a long time, and I'm glad you take the helmet.
Okay.
Professor Lawrence.
Yeah, thank you, Jan. Well, we're so glad to have you here, and it's been such a blessing.
Yeah.
As you leave, is there any parting words that you want to give? I mean, you have millions of people listening. What would you want to say?
Well, we both share a love for a man who preached here many years ago in his priest robe, Dr. Henry Nouwen. Very close friend of mine, one of my closest friends. And he shared the story of the prodigal son. I've been a prodigal son. I've run away from God. And in his grace and mercy, he took me back. And I'm close to the Father. And you know what I want to say? God loves us. We are the beloved. Mm-hmm. And that is my foundation. I stand here on beautiful marble. But my foundation is rooted in God's word and in an incredible faith. Jesus is my Savior. I love him and he loves me. And so I'm beloved, and you all are loved by God in Christ.
Amen. Well, thank you, my brother. I'm so glad you came, Jan. And would you give him a hand and say a special thanks again for all that you do?
Give me a clean. Give me a clean heart so that I
Thank you, Genevieve.
Al meer dan 30 jaar brengt Hour of Power de positieve boodschap op tv van het evangelie van Jezus, ook voor de nieuwe generatie.
There is no such thing as an ordinary person. You wake up every day with confidence and a power that is unshakable by any human being. The value of the individual to God is paramount.
Hour of Power, omdat we geloven in liefde. Hour of Power, omdat jij het waard bent en anderen ook. Help daarom mee deze boodschap van liefde te verspreiden. Steun de missie van Hour of Power al vanaf €5 per maand. Word nu donateur en ontvang het eerste boek van Robbie Soeler als welkomstgeschenk. www.hourofpower.nl of bel 035-538-0588.
You walk with splendor.
Omdat jij het waard bent en anderen ook.
Ik ben erg enthousiast over mijn jonge gast van vanmorgen. Hij is ondernemer, hij is predikant, 29 jaar jong, studeerde rechten en theologie. En heeft één passie, namelijk voor de Zuidas, waar heel veel mensen werken die het werk tot een ideaal hebben verheven. Maar er is meer tussen hemel en aarde. En daarover praat ik vanmorgen met de man die in NRC Handelsblad benoemd werd tot een van de 10 beloftes van Nederland. Ruben, een zeer goede zondagmorgen.
Goedemorgen.
Ja, straks weer in de kerk. En nu hier?
Straks weer in de kerk, nu hier. Dat wordt nog haasten.
Ja. Ja. Jong domineetje, of voel je zo niet? Wat voel je? Wie ben je eigenlijk?
Ja, dat is een hele heftige om mee te beginnen. En wie ik eigenlijk ben, die vraag zal ik waarschijnlijk ook nooit helemaal beantwoord krijgen. Ik hoop altijd dat iemand anders mij heel goed kent.
Nou, laat me je even op de huppel helpen, zoals dat heet. Wat drijft jou?
En in mijn studententijd ben ik begonnen met een studentenbedrijfje. En dat studentenbedrijfje dat hielp medestudenten op weg. Ik stelde hen vragen, wie ben jij, wat vind jij belangrijk en waar denk jij dat je tot je recht gaat komen in het werkende leven? Nou, dat studentenbedrijf dat heb ik inmiddels, jij beschrijft dat, achter mij gelaten. Althans, ik ondersteun het nog zeker. Het loopt ook nog helemaal door. Maar ik ben nu helemaal toegewijd predikant. En als toegewijd predikant, denk ik dat ik heel goed de talen Kanaans kan zetten tegenover zogeheten Zuidastaal, tegenover Babeltaal. Ik denk dat dat eigenlijk misschien wel mijn specialisme, zou je bijna kunnen zeggen, is geworden.
Voor de kijkers die niet helemaal weten wat de Zuidas is in Amsterdam.
De Zuidas is het grootste kantorencentrum van Nederland. Dat is ook pas in de jaren 90 ontstaan. Dat is aan de zuidering van Amsterdam als je rijdt over de A10... Dan zie je al die grote torens. Eigenlijk ABN AMRO is daar met zijn hoofdkantoor begonnen. Je moet denken aan ongeveer zo'n 60.000 arbeidsplaatsen. Dus iedere dag zijn er ontzettend veel mensen uit het hele land die daar naar hun werk tijgen. En dat gebied dat ontwikkelt zich. En dat wordt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort Manhattan. Als je daar ook loopt op sommige punten, dan denk je dit is zo on-Nederlands. En op die plekken... Daar ben ik eigenlijk actief. En dat gebied dat ontwikkelt zich dus ook als een woongebied. Maar wat daar nog niet is, is dus een kerk. En daar is ook nog geen ontmoetingsplaats. Daar is nog helemaal geen culturele, daar zijn geen culturele activiteiten. Dus dat gebied dat zoekt nog naar een wording.
Naar mijn gevoel kenmerken de mensen die daar werken zich door buitengewoon ambitieus. Geld verdienen, carrière maken. Het zover mogelijk in het leven brengen. Dat staat centraal, geld en macht. Dus ja, zo'n boodschap van jou, daar zitten ze toch niet op te wachten.
Ik zie het echt als mensen met een naam en met een levensverhaal. En ik zie ook de Zuidas als een soort metafoor voor deze tijd. Want ik treed regelmatig op als spreker of als dagvoorzitter. En dat doe ik dan ook in andere sectoren dan alleen in de financiële sector, maar ook in het onderwijs en in de zorg. En dan denk ik, Zuidas... Taal, Zuidas gedrag is eigenlijk een metafoor voor heel erg bezig zijn met groei en met proberen targets te halen en proberen niet meer de menselijke taal met elkaar te spreken, niet meer te weten waartoe we ooit zorg deden. En die vragen die leven ook op de Zuidas enorm. Al die bedrijven, al die mensen die daar werken, die voelen aan, er gaan een paar dingen niet goed in de samenleving. We hebben meer reflectie nodig, we hebben meer verdieping nodig. Maar wie in deze samenleving neemt je bij de hand en zegt, kom, er is nog een goed verhaal en dat is door de eeuwen heen doorgegeven. Dus het is buitengewoon spannend om te midden van die Babylonische spraakverwarring, om die spraakverwarring eigenlijk op te heffen, zou je kunnen zeggen, op een heel ander niveau. Dus weer een moment dat mensen eigenlijk weer, net zoals Zacchaeus, uit die boom worden geroepen en zeggen, wie ben jij nou? Vertel nou eens jouw verhaal. Stop nou eens even over ratio's en discounted cashflows en hoe we al onze turnovers halen. Spreek gewoon Nederland. Wie ben jij? Wat houdt jou wakker in de nacht? Waar maak je je onrustig over? Wie is jouw vrouw? En als je dat soort ontmoetingen gaat hebben, waarin er een wisselwerking komt tussen enerzijds levensverhalen en dan met die mensen onbevooroordeeld gewoon de vinger gaat leggen bij de teksten, bij de ruïnetekens van de schriften, ja, dan gebeurt er iets wat ik echt, dat houdt mij ontzettend bezig.
Even terug, want ik denk dat dat alles mee te maken heeft. Je sprak over de oppertollenaar Zacchaeus, die ten onrechte zware belastingen inde van de mensen. Jezus komt langs, het is net Koninginnedag, iedereen staat aan de kant van de weg. Zacchaeus, die links wordt aangekeken omdat hij financieel corrupt is, klimt in een boom, klein mannetje. Jezus staat stil en zegt hij, hey, jou moet ik hebben.
Ik vind die tekst dus ook heel veelzeggend voor, ja, ook voor deze tijd. Dus wat daar gebeurt, je zegt het zelf al, dus die tollenaar, die wordt eigenlijk niet meer bij zijn naam geroepen, maar noemt hem eigenlijk de bonusnajagende, graaiende zakkenvuller. En op het moment dat je dat dus tegen iemand zegt, dan gaat een ontmoeting gewoon niet meer lukken. En wat er dan dus gebeurt, je schetst het heel mooi, dus een soort optocht als met Koninginnedag, zeg je dan. En hij zit daar boven in die boom en hij wil Jezus zien, want waarom wil hij die bevrijd? Hij wil zijn bevrijder zien, want ook hij gaat gebukt onder het idee dat iedereen hem met de nek aankijkt. Want als dat gebeurt, dan kom je zelf ook niet tot je recht. Dan word je al helemaal niet wie je zou moeten zijn. En Jezus houdt dan precies stil op dat moment. Het is te fantastisch waarom de schrijver dan bedenkt dat hij daar stil... En dan ook weet hoe die heet. Want hij zegt niet zozeer kom. Hij zegt alleen Zacchaeus. En Zacchaeus betekent dus rechtvaardigen. Dus de man die als onrechtvaardiger wordt gezien, wordt weer bij zijn naam genoemd door hij die bevrijdt, door Jezus. En dan komt hij ook naar beneden en leeft hij als een bevrijd mens. En ik zie het als metafoor ook voor mijzelf, dat ik al die mensen uit die bomen, uit die torens roep en zeg, joh, even nou niet de bankier, maar gewoon wie ben jij? Hoe ben jij zo ver gekomen? Wat... De producten die je verkoopt, zou je die aan je dochters verkopen? Hoe zie jij de samenleving? Ja, maar ze willen ook. Maar dan wel vanuit het gesprek. Dus niet vanuit een soort domineesvingertje, want dan slaan ze gewoon de deur dicht. En dan is het heel makkelijk om een enorm hekwerk om je heen op te trekken, waar je als dominee geen voet tussen krijgt.
Ja. Ik vind het ongelooflijk leuk. Je hebt een boek geschreven. Daar zie je de Zuidas. En wat ik nou zo leuk vind, ik moest er even op studeren hoor, maar het hoogste gebouw is de Statenbijbel. Waarom?
Ja, het is natuurlijk eigenlijk precies zoals dat verhaal van Babel. Dus men probeert oneindig lang in die hemels te reiken en the sky is the limit. Dat is natuurlijk ook een beetje het paradigma waar we, en niet alleen op de Zuidas, maar in heel veel sectoren naar hebben geleefd of misschien wel naar leven. Maar ergens is er dan het vertrouwen dat er een woord door de wereld gaat die zelfs boven dat idee, boven dat denken uitstijgt. En daar vond ik het een heel mooi beeld om de Statenvertaling, terwijl die torens tot in de hemel gaan, een woord te laten zien wat boven die torens ja, uitstijgt.
Midden tussen al die wolkenkrabbers, midden tussen al die kantoorgebouwen, moet jouw droom gerealiseerd worden?
Ja, ik heb de mogelijkheid gekregen om dus een centrum te gaan realiseren, op te gaan zetten, midden op de Zuidas, midden tussen die torens, waar dus echt ontmoeting kan plaatsvinden, waar je elkaar recht in de ogen kan aankijken en waar het van aangezicht tot aangezicht is. En waar aandacht is voor filosofie, voor literatuur, maar ook voor bijbellezen, waar mensen ontregeld worden. En dan denk ik aan matineevoorstellingen, dat je dus echt met je lunchpakketje dus naar beneden gaat en dat je heel eventjes... Ja, een korte overweging van kleine David die tot koning wordt gezalfd. En dan weer terug je toren in. En dan met een ander besef van koningschap weer dienend leider zijn in je bedrijf. Of dat soort dingen. Dat zie ik helemaal voor me, ja.
De rijke jongeling, die komt bij Jezus en die zegt, goede meester, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt Jezus heel simpel, nou, ik heb een idee voor je. Je bent hartstikke rijk, geef alles op wat je hebt, verdeel het onder de armen en volg mij. En in plaats dat hij zegt van, nou, dat lijkt me nou een goed idee, druipt hij teleurgesteld af, want hij heeft helemaal geen trek in. Hij zit zo vast aan zijn geld, aan zijn carrière, aan wat hij heeft. Wat wil jij dan zeggen?
Als het volgens mij over rijk gaat in de Bijbel, dan moet je je altijd weer te binnen brengen dat rijk zijn iets misschien nog wel meer is dan alleen maar een grote zak geld hebben. Maar nou, bijvoorbeeld, het wordt ook altijd in verband gebracht met de gezegende. He, rijk gezegend zijn betekent vooral ook dat jij veel gaven hebt ontvangen. En dat rijk gezegend zijn misschien ook wel met het woord is of met een bepaalde manier om mensen samen te brengen. En ook misschien wel dat je zo schathemeltje rijk bent dat de aarde er vandoor zakt. Maar dat dus rijk gezegend zijn altijd betekent, je bent een gezegende om ook daarmee mensen tot zegen te zijn.
Er brandt een vuur in jou, dat is gelijk aan 10 brandende braambossen zo ongeveer. Waar komt dat vuur vandaan?
Ja, dat is ook mijn persoonlijke inspiratie. Hè? En ik heb het idee dat ik nooit zozeer in termen spreek van wat mijn geloof is. En ik heb ook heel sterk dat als het over het woordje geloof gaat, dat ik altijd zelf begin bij zijn geloof. En dat het dus, en ik geloof ook dat heel Bijbels is. Dat er ook eerder wordt gesproken over het geloof dan over jouw geloof. En ik denk altijd, ik zie het soms niet. En dat ook bij mij weer dat vertrouwen gewekt wordt. En dat ik dus het idee krijg, nee, er is voordat jij jezelf kende, was er al iemand die jou heeft gevonden. Wij lezen deze week in Hosea en dan staat, vind ik zoiets moois, hij heeft ons als druiven in de woestijn gevonden. En ik denk, wat ben ik zelf toch een enorme druif af en toe. en de woestijnheid van het zoeken en het proberen, want ik verzeker je dan, het gaat echt niet allemaal van een leien dakje. Het is echt knokken en het is hier en dan weer de kerk meekrijgen en dan weer word je daar, vind je tegenstand bij wijze van spreken. En dat dan ook het idee heb van, nou ja, in al mijn twijfels ook, ben ik gekend? Ben ik ten diepste gekend? En dieper dan ik misschien mijzelf ooit wel ken, zoals Psalm 139. Ja, dat meen ik bloedserieus. En gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta. Alles wat mij houdt bewogen, het ligt open voor uw ogen. Daar kun je het mee doen.
Geweldig, je citeert een berijmde psalm. Prachtig. Ik zou eindeloos met je door kunnen praten, want ik vind het zo ongelooflijk boeiend. Maar wat had je nou gehoopt dat ik zou vragen en ik heb die vraag niet gesteld?
Nou, dat je had gevraagd, ken je mijn programma? Ik ben met theologie begonnen in 2001. En in mijn studentenhuis in Leiden hadden wij 2 schoonmakers, Joop en Arnie. Fantastische mensen. En dat deden ze ook al 25 jaar, een echtpaar. En zij kwamen dus binnen en dan met dat Leidse accent, weet je wel. En dan gaven ze mij de hand en dan zeiden ze, oh, jij bent nieuw hier, wat ga jij studeren? En dan zei ik, nou, ik ga theologie studeren, misschien wel ga ik voor dominee leren. Oh, je moet je eens kijken op zondagmorgen naar Robert Schuller. Kijk, mijn Anne en ik, zij is katholiek en ik ben protestant. 2 geloven bekussen, daar slaapt de duivel tussen. Ik zei altijd tegen de pastoor, mijn Anne en ik, wij slapen zo dicht tegen elkaar, daar past geen duivel tussen. En dan vertelde hij die verder en dan iedere week weer zei hij, heb je nou gekeken? Ja, dat is fantastisch. En dan zeiden ze, als jij nog eens dominee wordt, dan zullen wij zeggen wat voor deugniet jij was. Maar ik heb ze niet meer, ze zijn volgens mij, ik heb ze niet meer kunnen bereiken helaas. Dus ik denk dat ze werden ook wat ouder en ouder. Hopelijk maar die mensen die staan voor mij helemaal ook, dat breng ik helemaal in verband met jouw televisieprogramma.
Misschien leven ze nog, en dan zullen ze ongetwijfeld kijken. Nou, en dan zeggen ze, kijk, daar was die ondeugende Riepen.
Exact.
Dan vraag ik wel of ze contact met ons opnemen, want dan wil ik jullie weer in verband
brengen.
Precies, Riepen, ongelooflijk fijn dat je hier wilde zijn. Je bent een ondernemende dominee met een missie voor niet alleen de Zuidas, maar ook voor de kerk. Prachtige combinatie. En ik geef je graag dit boek, omdat je het waard bent. Dat ben je ook waard. Geschreven door de jonge dominee Schuller. En achterin zitten 2 kaarten. Want ik denk dat jij en dat je vrouw ook wel eens denkt van, was hij maar eens een avondje thuis of kon ik maar wat leuks doen. Ik heb er 2 vrijkaarten in gedaan voor de Christmas Experience. Prachtig concert in Vredenburg op 21 december. Blessings. Oké. En wij gaan u vertellen en jou vertellen hoe je ook dat concert kunt bijwonen.
Kom op vrijdag 21 december naar de Christmas Experience, een geweldig benefietconcert in Utrecht. Artiesten van internationale allure bundelen hun krachten om verlaten en kwetsbare kinderen uit Afrika een betere toekomst te geven. Huntley Brown. Pearl Josephson. Jimmy Earl Perry. Rochelle Liedeman. En Sharon Kips. Zij verrassen u graag. De presentatie is in handen van Gerda Havertong. Laat u inspireren bij de Christmas Experience. Een kerstbeleving om nooit meer te vergeten.
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so.
Every great leader, every great speaker, every great teacher in history had a message. And the greatest ones, you could say with little reflection or thought, with few words, you could say very simply what their message was. If I said Martin Luther King Jr., you would say, well, his message was one of egalitarianism and equality. If I mentioned Mother Teresa, you would say, well, her message was care for the poor, the needy, the dying. I mentioned Billy Graham, you'd say, his message was, repent, be saved, enjoy the fruits of heaven when you die. If I said, what is the message of Dr. Schuller, my grandpa? I mean, very easily you would say possibility thinking. You would say a message of hope and healing, encouragement. If you can dream it, you can do it, right? Every great teacher, every great speaker has a message that is their predominant message, the thing that they're about. As Christians, we ought to know what was the primary message of Jesus. And I think if you were to read the Gospels and study them and go all the way through over and over, you would walk away with one theme, the kingdom of God. In fact, you would probably say something like this. It seemed incredibly important that Jesus would impress upon his listeners that the kingdom of God is at hand. Or the kingdom of God or the kingdom of heaven is present right here, right now. The kingdom of God, the kingdom of heaven was a theme that had already been worked out. You can see it throughout the whole Old Testament. It's the idea that God is working to set things right in a broken world, to restore everything and to bring into the life of the believer a centeredness of peace, joy, fulfillment, flourishing, life. And that the kingdom of God is the fullness and the completeness of this happening in the individual. Jesus comes on the scene and said, the kingdom of God is present right here, right now. It's at hand. It's here. Today. There's a story in Luke chapter 14. Jesus is invited to a party of a prominent Pharisee who was a great religious teacher. Jesus comes to this party, and the whole house is filled with wealthy, well-known, successful religious guys. Everybody admires them. They have more than they need. And they invite Jesus because now Jesus is kind of famous. You know, he's a healer. Some are saying he's a prophet. And they want to get like some clout and reputation. They want to get some respect by being friends, you know, with this new up-and-comer, Jesus, this young guy. And so he comes to the party. And it says that these prominent Pharisees are all sitting around, and a sick man, a man with dropsy, comes up to Jesus asking for healing. And Jesus looks around at all of these religious guys who have said, you're not supposed to do anything on the Sabbath. And he says, is it okay to heal a sick man on the Sabbath? Nobody says anything. He looks around and he said, which of you, if one of your ox or even your son fell into a pit, wouldn't go and pull them out on the Sabbath? Nobody says anything. And then I love it. It says he embraces the man. He takes hold of the man in his arms with the embrace of a loving brother or father and heals him. A miracle happens. Something amazing. Something that they should have had. I mean, they should have had their minds blown. They should have celebrated that the kingdom of God had been fully realized in the miraculous healing of this man and in the work of Jesus. But still, silence. No joy. No celebration. And we presume a sort of uncomfortable anger that he went against what they said was legally right. Then all of a sudden, people are fighting over places of honor at the table, all fighting for their reputation. Jesus is now starting to not fit in this group very much. He says, you know, when you come to a party, you ought to sit at the tail of the table, at the lowest end, not at the high end. And they all kind of grumble at this. And then he says, you know, at this table, you guys are all religious people. You're spiritual leaders. I mean, your job should be about caring for the poor and the sick and the needy. You should have cared about that guy I just healed, that guy with dropsy, but you don't. You ought to invite that guy with dropsy to this meal. Still silence. He says, if you were to invite the unwanted people, the people you dislike, to this meal, you would experience the kingdom of God and you would be enriched with God's goodness in the resurrection of the dead. And then one of these guys, another prominent Pharisee, says to Jesus, blessed is he who will eat and feast in the kingdom of God. And of course, what this man is saying is that this man who is saying it is saying, I am already feasting at the kingdom of God. I don't eat them. And Jesus says something to them. Then this is kind of where he loses it. He tells them this story. He says, there's this great wedding that a king is throwing for his son. Now, of course, back then, a wedding was an amazing thing. They would go on for days. There'd be tons and tons of money spent. I mean, it was a big deal. To go to a wedding was an awesome thing. And they would have this incredible wedding, and this king is going to throw it, and he decides to invite all of his friends. This is going to be the biggest celebration, the most important, exciting festival, party, whatever you want to call it, in the whole land. And he sends out invitations to all of his friends. And he says, one man says, I can't go. I just purchased a plot of land. I need to go look at it. Of course, this is a joke because in those days you would never spend money on a plot of land before looking at it. Then another man says, oh, I can't go. I purchased some oxen and I need to go look at the oxen. I mean, back then, purchasing an oxen was a huge investment. You would never buy an oxen without looking at it. Jesus is making a joke again, you know, these excuses. One after another, they make excuses for reasons, ridiculous reasons, why they couldn't go. And so the servant comes back to the king. He says, all your friends have made excuses. They can't come. And he says, fine, go invite the poor. Go invite the needy. Go invite the hungry. Go invite the starving. He comes back and says, we've invited all of them. They're all here. They're excited, but there's still room. And he says, fine, go into the gangways. Go into the streets. Go everywhere you can. Invite everyone to this party. Everyone is welcome now. It's not just this group of people. You know, invite everyone. And the question you're supposed to ask when you're reading this text is, why on earth would somebody not go to that wedding? Why on earth would someone make an excuse to not go to the most fun, exciting, interesting, joy-filled, money-rich celebration ever? Why would somebody make excuses for that? You know what Jesus is saying? He says that banquet is going on right now. That festival is going on right now. It's the kingdom of God. It's the fullness, the joy, the life, the flourishing of the ongoing pervasive presence of God all around us that is available right now in me, Jesus Christ, is what he was saying. And you should ask, why? Why would people make excuses? And I think what he's saying is that many of us, especially who have grown up religious, are doing that every single day. That like the Pharisees, it is so easy to get caught up in the monotonous, humdrum, busy, day in and day out things of life and forget completely that today is important and special and valuable, a gift from God. It's so easy to get caught up in paying bills and driving through traffic and checking emails to forget that today is a special, wonderful gift from God, that the festival, the banquet of the kingdom of God is happening right now, and you're invited. And you are. But too often, we make excuses. The kingdom of God is not tomorrow, and it's not yesterday, in a way. It's right now. It's happening right now. And too often we live these fragmented lives. We should be people who joyously, in the moment, right now, practice the presence of God and don't allow the stressful monotony, day in and day out, of the things of this world to take away the life and the flourishing that God gives us. I did this one time. I was with my wife, Hannah, and I was with my 2.5-year-old daughter, Haven, and my 6-month-old son, Cohen, and we're at the Irvine Spectrum, and we're sitting around, and they're playing in the water, and Hannah's talking to me about something, but I was thinking about something else. I had a lot of things I needed to do the next day, and I had all sorts of work I had to accomplish, and then there was an awkward silence, and Hannah put her hand on my shoulder, and she said, "Bobby, do you remember when Haven was Cohen's size, when she was just a little baby?" And I said, "God, feels like it was just yesterday." And she says, "Well, that's what Haven today is going to feel like in a couple years from now. And Cohen will be big. Haven will never be this small ever again, and neither will Cohen. This is a special day." And she said, "I don't ever want to miss out on my kids. I don't ever want to miss out on any of this." I don't know if she was saying this in a roundabout way. I have a feeling she was. But I felt myself instantly feel, yes. I don't want to miss a day with my kids. I don't want to miss out on my daughter being a toddler and my son being a baby and only wonder when they become teenagers that I missed out on their childhood, or wonder when they become adults that I missed out on them being teenagers. I don't want to miss out on my friendships. I don't want to miss out on my grandparents before they go. I don't want to miss out on all of the gifts that God has given me because I choose not to live for today, but I'm thinking about tomorrow. I don't want to be a broken person anymore. I don't want to be fractured and fragmented, always thinking about tomorrow and not thinking about today. I want to be a whole person that is present. I recognize it in that moment. I recognize it in that moment. God was there in my kids. Not tomorrow in the work that I had to do. Of course, until that work comes, right? Until tomorrow's today. God was there with my children. He was there with my wife. His presence was all around us, and his goodness was right there. And the banquet was set. The table was there. The food was laid out. The music was playing. And I was thinking about oxen somewhere that I had to check. I was thinking about land I had to visit. And I wasn't thinking about the fact that I was in the midst of a banquet, a celebration, something God had given me today. I was somewhere else, fractured, broken. I don't want to be that type of person anymore. I want to live today, because someday tomorrow won't come. And I started to think, you know, what if everything, if I started to kind of do everything for the glory of God and remember that God is present everywhere? This phrase, the practice of the presence of God, was a phrase quoted by Brother Lawrence, a famous spiritual writer, who it was said about him by his friends that you could see the glory of God even when he would pick up a straw off the ground or when he would clean dishes. Everything he did in the presence and in the glory of God. That his whole life was pervaded with joy and fullness, and it didn't matter what he was doing because he saw himself constantly in the midst of the kingdom, of this banquet. I tried it with an orange, and it was great. What it would be like to eat an orange from my orange tree. I have this tree in my front yard that grows the most delicious oranges. And so I plucked an orange from a tree and I thought, you know, this grew in my yard. And then I ate it slowly. I was present with, this is a little ridiculous, I know, but I was present with the orange and I dug my fingers in and thought about what it feels like to have my finger in an orange. And I peeled the peel back and the whole room filled with that delicious citrus smell, you know, like when you peel an orange. And when I bit into the orange bites, I really thought about the juice and I thought about what a gift this was. And I felt filled with gratitude. You know, if you're clothed with Christ, even eating an orange can bring glory to God. Even eating an orange can feel like a wedding banquet to which all people are inviting. And when God is in everything, nothing can be monotonous or boring ever again. When the presence of God is experienced and practiced, nothing feels monotonous, nothing feels boring. Everything is exciting and everything is a banquet because it's filled with God's life and God's goodness. We do these things in life, but it's like God is saying, I've come to see you and to be with you. I've come to spend my day with you right now, right here in the Crystal Cathedral or out there at a restaurant or wherever you are. There I am too. And you'll never be alone, and I've come to be with you. And it can be scary because God can see through and work through all of the wounds and all of the brokenness and fear that we have. God causes us to ask questions and wrestle with doubt and all of existence, and yet still, He still wants to be with you. I want to be with you, God says. I want to be with you. I've come to see you and to be with you. Today is a gift. Tomorrow will come, but it really won't, because tomorrow will always be today when it's experienced. Today is the gift. Today is the gift. Today is the blessing. Today is from God. Enjoy every moment. Practice His presence. Live in His kingdom. Trust in Him and see Him in everything that you do and enjoy. Let's pray. Father, we thank You. You're with us right now. Many of us are suffering and hurting. Many of us are struggling. You're with us. Many of us feel caught in a quiet desperation. You're with us even there. Would You flourish inside of us the sense of joy, peace, fullness, and fulfillment that comes from practicing on a daily basis Your presence. Oh Lord, how we love You. We celebrate You and give glory to Your name. In the name of Your Son, Jesus, we pray. Amen.
Thank you, Bobby. Great, great message. God bless you. Thank you. Well, friends, next Sunday we will have two more wonderful services. You are more than welcome to come back every Sunday. It will always be a time of inspiration to lead us closer to God. So come on back. If any of you need to have a time of prayer with someone, whatever the prayer might be, we will have ministering elders at the front of the church here just for you. So come on forward. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit abide with you now till Jesus comes again in life or in death. God bless you. Amen.
Een paar prachtige gedachten van Robbie Schuller waar we de week mee in kunnen. God is dichterbij dan je denkt. Hij is dichtbij gekomen, maar wij moeten ook een stap zetten. En dan ontmoet je elkaar, zoals we in deze maand de ontmoeting met Jezus en deze aarde herdenken. Wij nemen afscheid, we hopen er volgende week weer te zijn. Dan heb ik een fantastische muzikale gasten. Ze is bekend door haar muzikale talent en ik heb het over Pearl Josephson. Zij deed mee aan The Voice of Holland en werd daarin tweede. Ze deed dit jaar mee aan het Nationaal Songfestival, werd ook weer tweede. En zal zingen in The Christmas Experience. Iemand die een mooi levensverhaal heeft. En daar gaat het om, om het leven en om verhalen bij Hour of Power. En het mooiste verhaal is dat Jezus naar deze aarde kwam. Iedereen een hele goede week toegewenst en graag tot volgende week. Amen.